het voelt een beetje raar. Zou de fusie tussen mens en computer toch al plaatsgevonden hebben? Het is een knellende band, geloof ik. Maar we zullen proberen of het goed gaat. Ik wil u vanmorgen uw aandacht bepalen bij het onderwerp wat in deze eerste dia is vermeld. Hij blijft getrouw. Die woorden die zijn ontleend aan de tweede Timotheusbrief. In 2 Timotheus 2 vers 13 staat dat. En het zal u natuurlijk niet verbazen dat dat woord hij dan betrekking heeft op de Heer Jezus die trouw blijft. Vanmorgen zullen de versen 11 tot en met 13 uit 2 Timotheus 2 centraal staan, dus die kan u erbij opslaan. Maar ik zal ook alle teksten die ik citeer op het scherm projecteren. Nou, als je 2 Timotheus 2 vers 11 opslaat in de herziene Statenvertaling, dan staat daar het volgende. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hier staat dus dat Christus trouw blijft in vers 13. Maar ik wil in de eerste plaats eigenlijk uw aandacht vragen voor de manier waarop Paulus dit tekstgedeelte begint. Hij schrijft dan, dit is een betrouwbaar woord. En dat is dus eigenlijk een zinnetje waarmee hij de aandacht vestigt op wat er op volgt in dit geval. Maar die uitdrukking, dit is een betrouwbaar woord, die staat niet alleen in 2 Timotheus 2, maar die komt in het Nieuwe Testament in totaal 5 keer voor. En altijd in de brieven van Paulus en zelfs altijd in de pastorale brieven, dus de Timotheus- en Titusbrieven. Ik wil eigenlijk aan het begin van mijn verhaal die andere teksten ook even aan u laten zien en aan u voorlezen. Want als je die teksten allemaal op een rijtje ziet, dan kun je daaruit ook afleiden wat Paulus onder een betrouwbaar woord verstaat. Nou, Paulus die gebruikt die uitdrukking voor het eerst in 1 Timotheus 1, vers 15. In dat hoofdstuk, daar lees je, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Dus de waarheid dat de Messias in de wereld is gekomen om zondaars te redden, dat noemt Paulus hier een betrouwbaar woord. En de levensloop van Paulus was natuurlijk ook een toonbeeld van die waarheid. Hij was ooit de voornaamste van de zondaars, dat wil zeggen de ergste zondaar, geweest. Maar de opgestaan Heer was op de weg naar Damascus aan hem verschenen en had hem gered uit de pure barmhartigheid. Dus zo was eigenlijk het leven van Paulus een illustratie geworden van het betrouwbare woord. Nou, de tweede plaats in de brieven van Paulus waar je die uitdrukking een betrouwbaar woord dan tegenkomt, dat is in 1 Timotheus 3 vers 1. Paulus die schrijft daar, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Nou, als je dit leest, dan denk je, hè, valt dat niet een beetje uit de toon? Na het voorafgaande is dit niet een beetje een heel ander soort betrouwbaar woord? Maar als je er even over gaat nadenken, dan is het toch niet zo vreemd wat Paulus hier schrijft. Want in hetzelfde hoofdstuk zegt hij in vers 5 dat een opziener een persoon is die voor de gemeente mag zorgen. En in dat opzicht lijkt een opziener op de opgestane Heer. Want volgens Efeze 5, vers 29, voedt en koestert Christus de gemeente. Dus een opziener is eigenlijk iemand die in zekere zin op kleine schaal en heel beperkt en in afhankelijkheid van God hetzelfde werk mag doen als de opgestane Heer, namelijk voor de gemeente zorgen. En omdat hij in feite hetzelfde werk doet als de Heer, is het werk wat hij mag doen een voortreffelijk werk. Dat woord wat hier is vertaald als voortreffelijk, het Griekse woord kalos, dat betekent eigenlijk goed in de zin van prachtig of mooi. Het werk van een opziener is mooi omdat hij voor de gemeente mag zorgen. Hij mag mensen terechtwijzen en voeden met Gods waarheid. En het is natuurlijk ook vaak zo dat de opgestane Heer mensen redt door via andere mensen tot hen te spreken. In Romeinen 10, wat daarnet ook werd voorgelezen, daar zegt Paulus: het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En dan laat hij daar meteen op volgen: hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? Dus iemand die het woord van God mag doorgeven, of dat nu een opziener is of maar een toevallig contact onderweg of zo, maar wie het woord van God mag doorgeven, die mag een voortreffelijk werk doen. Die mag andere mensen wijzen op de levende Heer. Nou, het derde betrouwbare woord in de Bijbel, dat vind je in 1 Timotheus 4, vers 9. Daar lees je: de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Nou, volgens Paulus mogen we dus een blijmoedige en een optimistische toekomstverwachting hebben, want de levende God is de redder van alle mensen. Dat is een betrouwbaar woord. Gelovigen hebben weet van het toekomstige leven in tegenstelling tot ongelovigen. En daarom is God in het bijzonder de redder van de gelovigen. Nou, de laatste Bijbeltekst waar Paulus een betrouwbaar woord noemt, dat is Titus 3, vers 4 tot 8. Daar staat: toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. God is goedertieren en heeft de mensen lief. Hij redt mensen uit pure genade door zijn geest over hen uit te gieten. Ook dat is volgens Paulus een betrouwbaar woord. Nou, uit de gedeelte die we zojuist hebben gelezen kun je denk ik afleiden wat een betrouwbaar woord is. Een betrouwbaar woord, dat is een Bijbelse waarheid die zo vast staat als een huis. Je kan erop vertrouwen, want God heeft het gesproken. Het is daarom alle aanneming waard, dat zegt Paulus twee keer in 1 Timotheus 1 en 1 Timotheus 4. In de verkondiging van de gemeente behoort zo'n woord centraal te staan en mag het worden benadrukt. Dat zegt Paulus in Titus 3, vers 8. Hij geeft aan Timotheus opdracht om op het betrouwbare woord nadruk te leggen in zijn eigen verkondiging. En als je nou kijkt wat betrouwbare woorden gemeenschappelijk lijken te hebben, dan denk ik dat alle betrouwbare woorden vooral één ding gemeenschappelijk hebben. Ze laten zien dat God mensen redt, niet op grond van hun werken, maar op grond van zijn eigen barmhartigheid en uit pure genade. Het is denk ik ook niet voor niks dat er 5 betrouwbare woorden door Paulus worden genoemd, want 5 is denk ik in het Hebreeuwse denken het getal van de genade. Nou, nu we gezien hebben wat Paulus een betrouwbaar woord noemt, stel ik voor dat we terugkeren naar onze tekst, het 4e van de 5 betrouwbare woorden die de apostel vermeldt. En ik zal het nog een keertje voorlezen. Daar staat, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we volharden, zullen we ook met hem regeren. Als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, ik denk dat je naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte je allerlei dingen kunt afvragen, maar ik wil het vanochtend eigenlijk vooral over 4 punten hebben. Ja, wat belooft Paulus hier eigenlijk? Waarvoor waarschuwt hij? Wat zijn de gevolgen van het negeren van zijn waarschuwing? En dan vooral, in welke zin blijft Christus trouw? Nou, ik wil u eerst eens meenemen naar de gangbare uitleg van het 2 Timotheus 2, het stukje wat we net hebben gelezen. Zoals dit gedeelte altijd is uitgelegd in katholieke kerken, maar ook in het protestantisme. En om dat niet met mijn eigen woorden weer te geven, maar echt getrouw weer te geven, geef ik die uitleg weer zoals die is verwoord in de kanttekeningen van de Statenvertaling uit 1637. En uit de manier waarop ik dit zeg, kun je natuurlijk al afleiden dat ik vervolgens ga zeggen dat ik het met die uitleg niet eens ben. Maar ik wil eerst even laten zien hoe dit gedeelte over het algemeen uitgelegd wordt. Het zinnetje, als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Dat werd door de Statenvertalers zo opgevat. Als we om Christus wil onschuldig verdrukt of gedood worden, dan is dat niet erg, want we zullen daarna eeuwig met hem mogen leven. En bij de zin, als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Daarbij zegt de kanttekening, als we verdrukkingen verdragen en standvastig blijven in het geloof, dan zullen we met onze Heer als koningen mogen heersen. Bij de zin, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Daar merken de Statenvertalers bij op. Als wij Christus of het onderwijs van Christus verwerpen, dan zullen we te horen krijgen dat hij ons verwerpt. En van de slotzin, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Daarbij gaven ze de uitleg, wie Christus verwerpen, die zullen niet worden behouden, want de Heer houdt niet alleen vast aan zijn belofte, maar ook aan zijn bedreigingen. Tot zover de kanttekeningen van de Statenvertaling. En dit is eigenlijk de traditionele kerkelijke uitleg van het gedeelte wat we zo net hebben gelezen. In preken en in toespraken en ook op bijbelkringen heb ik die verklaring dikwijls gehoord. Daar wordt dan vooral van bij het slot gezegd, ja, Christus blijft trouw aan heel Gods woord, niet alleen aan de redding, maar ook aan het oordeel en aan de veroordeling. Maar dan moet ik iets heel onvriendelijks zeggen. Deze uitleg die is niet in overeenstemming met wat Paulus schrijft in 2 Timotheus 2. En ook niet wat in overeenstemming met wat Paulus schrijft in zijn andere brieven. Ik zal u dat laten zien. De traditionele uitleg van het eerste zinnetje van Paulus die is al heel erg onbevredigend. Volgens de Statenvertalers zou als wij met hem gestorven zijn betekenen als we om Christus wil onschuldig vervolgd of gedood zijn. Nou, als je dat leest dan kun je direct wel afvragen, klopt dat wel? Heeft met Christus gestorven zijn betrekking op ons overlijden? Moet je, als, want dat wordt ook vaak gezegd, je moet als een gelovige sterven om met Christus gestorven te zijn. Als jij als gelovige in het geloof komt te overlijden, dan ben je met Christus gestorven. Maar als jij Christus niet aanneemt of je verloochent hem, dan ben je niet met Christus gestorven. Is dat waar? Is met hem gestorven een voorwaarde waaraan gelovigen of mensen in het algemeen moeten voldoen om met Christus te mogen leven? Ik heb het wel altijd zo gehoord, maar in zijn brieven schrijft Paulus het heel anders. Ik zal u drie teksten noemen. In Romeinen 6, vers 6, daar schrijft de apostel: dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En in 2 Korinthe 5, vers 15, daar zegt hij: als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En aan de Colossense schreef hij vanuit de gevangenis: u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat staat in Colossense 3, vers 3. Nou, volgens Paulus mag het voor een gelovige dus vaststaan dat hij of zij met Christus is gestorven. Dat is niet onzeker, dat zal nog maar van afhangen hoe jij komt te overlijden. Nee, dat mag voor jou vaststaan. En daarom staat er ook in Romeinen 6 vers 11, ik lees dat vers voor in de MBG-vertaling van 1951, daar staat in Romeinen 6 vers 11... zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dus Paulus die benadrukt in Romeinen 6 heel sterk dat wij mogen weten dat we met Christus gestorven zijn. Er is nog iets, een kanttekening die ik moet maken bij de traditionele uitleg. Dan moet ik eigenlijk een kritiek hebben op de vertaling. Want door het woordje als in 2 Timotheus 2 vers 11 tot 13 vier keer te gebruiken, wekt de vertaling en ook de herziene statenvertaling de indruk dat er in de oorspronkelijke tekst viermaal hetzelfde zou staan. Maar dat is niet zo. Wanneer Paulus schrijft, als wij met hem gestorven zijn, dan gebruikt hij voor als de Griekse uitdrukking eigar. Maar in de daaropvolgende zinnen, als Paulus zegt, als wij volharden, als wij hem verloochenen, als wij ontrouw zijn, dan gebruikt hij voor als het woord ei zonder gar. En die uitdrukkingen eigar en ei, die hebben niet precies dezelfde betekenis. Ik heb mij dat laten vertellen door meneer Boelinger uit de 19e eeuw. Dus ik lieg in commissie als ik nu iets verkeerd zeg. Maar Boelinger die zegt, eigar, dat wijst vooral op de oorzaak van iets. Aangezien dit gebeurd is, of aangezien dit zo is, is het volgende ook waar. Nou, volgens Paulus' brieven behoren gelovigen zich niet af te vragen of ze wel met Christus gestorven zijn. Ze mogen weten dat hun oude mens met hem gekruisigd is. Dus, zegt Bullinger, het 2 Timotheüs 2, vers 11 moet je eigenlijk zo vertalen. Aangezien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Dat als is geen voorwaarde, maar dat is gewoon omdat Christus voor ons gestorven is en wij met hem gestorven zijn, daarom zullen wij ook met hem leven. Maar ei zonder toevoeging, dat wijst wel op een voorwaarde. Dat is zoiets van, als u dit doet, dan zal dat de consequentie zijn. Als u dit, als u te hard rijdt, dan krijgt u een boete. Dus Paulus die schreef wel in 2 Timotheüs 2 vers 12 en 13, als we volharden zullen we ook met hem regeren. Als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. En als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Op die punten was de vertaling wel correct. Nou, het volgende waar ik eigenlijk uw aandacht voor wil vragen, is eigenlijk de opbouw van dit Bijbelgedeelte. En het zal u niet verbazen, daar vertel ik u natuurlijk niks nieuws mee, dat het betoog van Paulus bestaat uit 4 afzonderlijke zinnen. De eerste zin die luidt, en dat nemen we nu maar aan, aangezien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. De tweede zin die zegt, als we volharden, zullen we ook met hem regeren. De derde zin die luidt, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En de slotzin luidt, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, dit betrouwbare woord van Paulus heeft, denk ik, de vorm van een omkering of een chiasme. De zinsdelen die als A gemerkt zijn, die horen bij elkaar en ook de zinsdelen B. De 4 zinnen die zijn geordend in de vormen A, B, B, A. Dat heeft niks te maken met een bekende Zweedse popgroep, maar dat is een bepaalde stijlfiguur of een rijmschema. Wat Paulus schrijft, dat was volgens veel uitleggers ook misschien de tekst van een lied dat in de eerste eeuw door christenen werd gezongen. En een heel belangrijke kwestie die je denk ik ook aan het begin al kunt stellen, dat is de vraag wie er in dit lied worden aangeduid als wij. Worden met wij nu de gelovigen bedoeld, de gemeenteleden, of is wij gewoon een aanduiding van mensen in het algemeen? Ik denk dat uit de tekst van het lied en ook uit de andere brief van Paulus blijkt dat wij hier betrekking heeft op mensen in het algemeen of wat een mens in het algemeen kan doen. En niet alleen op de gelovigen, maar dat hoop ik nog te laten zien. Nou, de centrale zinnen van Paulus betoog, de beide middenzinnen, die luiden dus als volgt. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Nou, de woorden die ik in deze dia heb onderstreept, die staan duidelijk tegenover elkaar. Ze zijn elkaars tegenpolen. In dit leven kan een mens 2 dingen doen. Ofwel, hij kan geloven en volharden in dat geloof. Dat is de eerste mogelijkheid. Maar het is ook mogelijk om Christus te verloochenen. En het woord dat Paulus dan voor verloochenen gebruikt, de vertaling wekt dan de indruk alsof dat zou gaan om mensen die aanvankelijk wel Christus belijden, maar hem later gaan afwijzen of verwerpen. Maar het woord betekent eigenlijk gewoon afwijzen of verwerpen. Dus ook iemand die zodra die van Christus hoort zegt, oh nee, daar moet ik niks van hebben, die verloochent Christus ook. En dat is de tweede mogelijkheid. Nou, volharden betekent duidelijk standvastig blijven in het geloof dat Jezus Messias en Heer is. En verloochenen, dat betekent denk ik, dat kan ofwel betekenen dat je Christus verwerpt na een tijdje te hebben beleden dat hij de Messias is. Maar het kan ook betekenen als je zodra je van Jezus hoort zegt, ik wijs dat af, ik wil daar niets van weten, ook dan verloochen je Christus. Nou, ik denk dus dat de eerste middenzin, B1, betrekking heeft op de leden van het lichaam van Christus. Die mensen die zijn met Gods geest verzegeld en daarom volharden ze. Een zegel kan niet worden verbroken. Maar de tweede middenzin, B2, die heeft betrekking op ongelovigen die Jezus afwijzen en op mensen die aanvankelijk zeggen dat ze in Jezus geloven, maar die later gaan ontkennen dat hij de Messias is. Over zulke mensen die gedurende korte tijd zeggen te geloven, maar uiteindelijk afhaken, wordt in de Bijbel op heel veel plaatsen gesproken. In de evangelieën, in de brief aan de Hebreeën, de brief van Judas, de brieven van Johannes, de brieven van Petrus. Maar ook, en dat was voor mij verbazend toen ik het op een rijtje gezet, ook in de brieven van Paulus en vooral in de latere brieven van Paulus, de brieven aan Timotheus, wordt heel veel gesproken over mensen die aanvankelijk zeggen te geloven, maar later afhaken. Dus dat is niet iets per se van deze tijd, dat kwam ook al voor in de eerste eeuw. Nou, de woorden die ik nu heb onderstreept in de middenzinnen, die staan ook tegenover elkaar. En die beschrijven, mijns inziens, wat er met mensen zal gebeuren wanneer Christus komt. Wie standvastig blijft in het geloof dat hij Messias en Heer is, die zal in zijn toekomstig rijk met hem mogen regeren. Maar wie Christus verloochent, zal hij ook verloochenen. Zal hij ons ook verloochenen, staat in de middenzinnen van Paulus, tegenover met hem regeren. Dat de Messias bepaalde mensen zal verloochenen, dat moet dus betekenen dat zulke mensen te horen krijgen, jullie mogen niet met mij regeren, ik wijs jullie af. Of het kan betekenen dat die mensen aan het begin van het Messiaanse Rijk niet opgewekt worden en dus sowieso niet met Christus in dat Rijk zullen regeren. Tegen zijn discipelen heeft de Heer Jezus gezegd, wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. En in feite zegt Paulus in 2 Timotheüs 2 vers 12 iets vergelijkbaars. Nou, de buitenste zinnen van het betrouwbare woord, die luiden als volgt. Aangezien we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Ik wil eigenlijk in de eerste plaats uw aandacht vestigen op de slotzin. In de slotzin stelt Paulus ontrouw tegenover trouw. Ik heb die zinsdelen hier onderstreept. Uit die slotzin blijkt ook dat ontrouw zijn hetzelfde is als verloochenen. Een mens kan ontrouw zijn of na enige tijd ontrouw worden door de Heer die hem gekocht heeft te gaan verloochenen. Maar de Heer blijft trouw. Hij verloochent zichzelf beslist niet. Nou, de openingszin van Paulus die luidde, aangezien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als je die verse regel hoort, dan kun je je afvragen, wie zijn er met Christus gestorven? En veel mensen geven op die vraag het antwoord, en ik heb het ook altijd zo geleerd. Christus is gestorven voor de uitverkorenen, Christus is gestorven voor wie in hem geloven. Maar dat antwoord dat gaf Paulus niet. Volgens Paulus is Christus gestorven voor allen, want hij schrijft in 2 Korinthe 5 vers 14, dat wij, de gelovigen, tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En omdat we dat mogen weten, mogen we als gezanten namens Christus tegen iedereen die we op ons pad tegenkomen zeggen, laat u met God verzoenen. Daar mogen we ieder toe uitnodigen. Dat staat in 2 Korinthe 5 vers 20. Dus Paulus die zegt dat Christus gestorven is voor allen. En als je 2 Timotheus 11 hoort, dan kun je je ook afvragen, wat betekent met hem leven? Nou, ik denk die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, want de versregel die verwijst naar de dood en opstanding van Christus. Dus met hem leven, dat moet daarom betekenen hetzelfde soort leven ontvangen als de Messias bij zijn opstanding ontving. Als je met hem gestorven bent, hij stierf aan het kruis, dan zul je ook met hem leven. En hij stond op uit de doden op de paasmorgen rond het jaar 30. En ontving daarbij ons vergankelijk leven. En ik denk dus dat op dat leven ook deze tekst betrekking heeft. En Paulus die schrijft dat ook in andere brieven, bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief. Daar zegt hij, want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. In Adam sterven allen en diezelfde allen zullen in Christus eens worden levend gemaakt, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Maar hij laat er dan wel meteen op volgen, niet allemaal tegelijk, maar ieder in zijn eigen rangorde. Nou, als je de slotzin van Paulus hoort, dan kun je je gaan piekeren en je afvragen, in welke zin blijft Christus trouw? De Statenvertalers die vatten dat zinnetje op als een bedreiging. Wie ontrouw is, die zal volgens hen, daar komt nooit meer goed mee, die zal voor altijd verloren gaan. Maar het tekstverband laat zien dat Paulus dat niet heeft bedoeld. De zinsdelen die ik in deze dia heb onderstreept, die horen ook bij elkaar. Uit het tekstverband blijkt dat Christus trouw blijft aan zijn opdracht om wie met hem gestorven zijn, levend te maken. Aangezien hij de laatste Adam is, dat wordt gezegd in 1 Korinthe 15 vers 45, zullen allen eens met hem leven. Dat woord is betrouwbaar, niet afhankelijk van onze trouw. Wie Christus verloochenen, die zullen niet met hem regeren in de beide toekomstige eeuwen, zegt het lied. Zij hebben geen eeuwig leven, want het eeuwig leven betekent het leven van de toekomstige eeuwen. Maar wanneer die eeuwen zijn afgelopen, zullen ze wel worden levend gemaakt. Want Paulus die schrijft in 1 Korinthe 15 dat aan het eind van de Christusregering de dood als laatste vijand teniet zal worden gedaan. En in andere brieven en ook in de profetie van Jesaja en in het boek Openbaring wordt gezegd dat God door zijn Zoon Jezus Christus uiteindelijk de dood zal afschaffen. Wanneer de dood is afgeschaft, dan is er geen enkele dode meer, dan leven allen. Dus aan die opdracht om allen levend te maken, blijft Christus mijns inziens trouw. En daarmee sluit het lied dus ook af. Nou, 2 Timotheus 2 vers 11 tot 13 moet volgens mij dus zo worden opgevat. Aangezien wij met Christus gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we in het geloof volharden, zullen we met hem mogen regeren tijdens zijn toekomstige koninkrijk van de beide toekomstige eeuwen. Maar als we hem verloochenen, zal hij ons voor die functie afwijzen. Als wij ontrouw zijn door hem te verloochenen, blijft hij trouw, omdat hij voor allen is gestorven, zal hij uiteindelijk ook alle doen leven. In die zin denk ik dat het betrouwbare woord van Paulus opgevat moet worden. Nou, als de klassieke uitleg van 2 Timotheus 2 vers 11 tot 13 juist zou zijn, dan zou het betrouwbare woord van Paulus eindigen in mineur. De apostel zou dan hebben geschreven, als wij ontrouw zijn, ja, dan loopt het helemaal fout met ons af, dan worden we nooit gered, want Christus houdt vast aan zijn bedreigingen. Met zo'n slot zou Paulus zijn eigen onderwijs beslist op losse schroeven zetten. Want Paulus die benadrukt in al zijn brieven dat redding uit genade is en in geen enkel opzicht uit werken. Maar nu zou dan ineens je redding toch wel afhankelijk zijn van een keuze of een beslissing die jij maakt. Dat kan dus gewoon niet. En elk betrouwbaar woord dat wij lazen, dat zei dat God zich over zondaren ontfermt uit barmhartigheid en uit onverdiende goedheid. Niet op grond van iets wat wij doen of gedaan hebben. Dus ik denk dat in werkelijkheid het betrouwbare woord van Paulus eindigt met een lofzang op Christus en niet met een soort domper of zo. Ook als wij ontrouw zijn, dan blijft onze Heer getrouw. En God zal de werken van zijn handen niet definitief laten varen. Daarmee begint iedere protestantse eredienst. Dat wij geloven in God, die de schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die de werken van zijn handen niet zal laten varen. Maar de meeste mensen, en dat is voor 100% waar, maar de meeste mensen die dat uitspreken, die weten niet eigenlijk goed wat ze daarmee zeggen. Ik denk dat Paulus in zijn lied laat zien wat dat eigenlijk betekent. Daarbij wou ik het graag laten. En misschien kunnen we afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we willen u danken dat, ja, dat we mogen weten dat de toekomst van mens en wereld uiteindelijk niet afhankelijk is van menselijke keuzes en beslissingen en trouw en werken, maar alleen van de trouw van uw Zoon en van u. We danken u dat, ja, dat we dat mogen weten, want het zou afschuwelijk zijn als het anders was. Wat zou er dan van deze wereld terecht moeten komen? We willen u ook bidden, Vader, voor, ja, de vreselijke ramp die plaatsgevonden heeft in Marokko, waarbij heel veel mensen bedolven zijn onder puin en zijn omgekomen in korte tijd. We willen u bidden voor de nabestaanden en voor, ook voor de mensen die misschien, ja, heel ernstig gewond zijn en voor de rest van hun leven gehandicapt zijn door dit gebeuren. Wilt u bij hen zijn, wilt u hen helpen en troosten en ook hen uitzicht geven over de dood. We mogen weten dat ook deze mensen eens door u behouden zullen worden en gered. Maar het leed is heel erg groot. En we bidden u of u ja, dat de nood wilt lenigen en wilt helpen lenigen. We willen u ook bidden voor de broeder waarvoor om voorbeden is gevraagd. We kennen zijn situatie niet, maar we bidden nu of u bij hem wilt zijn in de toestand waarin hij zich bevindt. En of hij ook, ja, op u mag zien en van u kracht en steun mag ervaren om te dragen wat hij dragen moet. We willen u ook vragen of u bij ons wilt zijn als we straks weer naar huis gaan, wilt u ons behoeden en bewaren op de weg en ons veilig weer brengen op de plaats waar we moeten zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam.